Ja, precies. Er zijn minder mensen die dan belasting betalen.
Ja,
voor eigenlijk meer mensen die het nodig hebben. Dus dat is wel apart.
Dus dat is...
Dus krijg veel kinderen is de les.
Ja, ja.
Ga vroeg dood.
Ja, een lefvaas die ook.
Ja, precies.
Zo te zeggen. Maar een beetje mijn laatste vraag aan jou. Hoi allemaal, welkom bij alweer aflevering 6 van Voorkennis, waarbij we lachend jouw businessweek doornemen. Ik ben Joshua en ik ben hier vandaag weer met Noah. Deze week hebben we weer 3 hele leuke onderwerpen liggen eigenlijk. We gaan het als eerste hebben over wat er misgaat bij EY, de grote consultancy, behemoth. Als tweede gaan we het hebben over protesten in Frankrijk en vooral eigenlijk over hoe het pensioenstelsel in het algemeen werkt en waarom dat ook voor jou heel belangrijk is om goed te weten. En als laatste gaan we het hebben over electric vehicles, over elektrische auto's. En waarom dat zo belangrijk is voor onze maatschappij in het algemeen eigenlijk.
Ja, precies. We zijn weer met een nieuwspodcast, zeg maar, als echt originele vorm. Daar zijn we bij terug. Want voor de mensen die ook vorige week hadden geluisterd, was meer echt de diepte in. En niet per se over nieuws, maar meer over beleggen en investeren.
Ja, exact.
En we kijken daar wel leuk op terug. Ik vond het een hele goede aflevering.
Zijn we heel leuk om te maken.
Het duurde wat langer, maar ik denk dat we er wel diep op in zijn gegaan. Dus als je nog niet hebt geluisterd, doe dat zeker. En we gaan vandaag gewoon weer een beetje over de wereld praten, denk ik. Ja, wat allemaal gebeurt.
Ja, om nog even toe te lichten weer. Het is geen financieel advies, zoals altijd. Daar zijn we veel te doen voor. Wat we altijd noemen, doe ook je eigen onderzoek hierbij. Dus als we iets noemen, ga dan eerst zelf ook even check het nieuws misschien. Kijk zelf even wat je ervan vindt. Doe daar dan wat mee.
Ja, precies. Wij kunnen je wat richtingen opsturen van wat vind je interessant. En dan kan je er zelf lekker dieper op in en kijken wat je leuk vindt.
En als laatste wou ik nog even toelichten. We willen de komende tijd een beetje meer gaan experimenteren eigenlijk met episodes. Dus we hebben een paar concepten liggen waar we een beetje mee gaan werken.
We gaan een relationship advice doen bijvoorbeeld. Nee, helemaal niet.
We gaan een advocaatkantoor beginnen. Vooral dingen als specials. Dat is afleveringen waarbij we eigenlijk zonder tijdlimiet heel diep op één onderwerp ingaan. Mm-hmm. Dus een beetje zoals we die beleggingsaflevering hadden. Maar dan dat we daar echt een stuk meer voorbereiding voor doen. En dan heel erg de diepte in kunnen met bepaalde voorbeelden. Dus dat gaan we proberen. Dan zul je zien wanneer dat uitkomt. En daarnaast ook wat shorts. Daarin willen we gaan proberen om eigenlijk één onderwerp in een hele korte tijd, dus in 15 minuten ongeveer, uit te leggen.
Ja, precies.
Dat zie je binnenkort verschijnen. En dan horen we heel graag van jullie terug wat jullie daarvan vinden, want dat is voor ons heel belangrijk.
Altijd. Die feedback inderdaad en gewoon DM ons, e-mail ons en we hebben nu ook de TikTok, die kan je zeker volgen.
Ja.
Allemaal dat soort dingen, gewoon een beetje in de loop te blijven met hoe het met ons gaat en wat jij leuk vindt en wat wij leuk vinden. Dus,
ja, precies.
Alright, zullen we beginnen met het eerste onderwerp?
Ja, let's go.
Alright, we gaan beginnen zoals Joshua zei met EY en een beetje wat daar misgaat. Dus EY, dat is inderdaad een van de grootste soort van boekhouding- en consultancybedrijven op de wereld. En het kwam een beetje in de headlines dat het niet zo goed met ze gaat en dat ze heel veel kosten moeten gaan verminderen en dus geld besparen. En dat kwam na een aantal evenementen en daar gaan we het zo over hebben. Maar ik denk dat om dit eerst te snappen, dat we misschien gewoon eerst een beetje gaan uitzoomen naar wat is de accountancy en consultancy sector en wat voor andere bedrijven spelen er een beetje in die sector. En daarna kunnen we inzoomen op EY en wat er fout gaat.
Ja, klinkt goed.
Dus zoals ik net zei, laten we beginnen met de sector zelf. Dus wat die bedrijven net zoals EY doen, dat is bij vaak grote publieke bedrijven gaan ze de boeken doorkijken. Dus dat is echt meer het boekhouding gedeelte, de accountancy. Dus de boeken doorkijken, de financiën, alle nummers op een rij zetten, kijken klopt alles wel. En dit is ook vooral om bijvoorbeeld fraude tegen te gaan en gewoon te kijken klopt alles en houden die bedrijven zich aan de regels. Kijk, dat is fijn voor die bedrijven, maar ook voor het publiek. Want dan kan je als investeerder meer vertrouwen hebben in het bedrijf en dat er niks geks gebeurt achter de schermen.
Ja.
En daarnaast doen vaak dit soort bedrijven ook consultancy. Dus dat is meer advies geven op strategie en helpen met management en met weet ik veel waar ze geld in kunnen stoppen, dat soort dingen.
Ja. Ja, natuurlijk wel interessant dat dit bedrijf dus beide doet.
Ja.
Dat is ook, tenminste, ik wil niet te veel je stukje voor teasen, maar dat is ook waar een beetje het probleem.
Ja, 100%. Kijk, als je nu al over nadenkt, inderdaad is dat best wel een lastige dynamiek en een lastige balans. Maar daar gaan we het inderdaad zo echt wel diep op in. En eigenlijk in deze sector zijn al een hele lange tijd best wel weinig spelers. Dus best wel weinig grote bedrijven die dat doen. Sure. Ik denk in de jaren 60, 70, toen het veel populairder werd om dit te doen, waren er eigenlijk 8 grote spelers. En na een aantal acquisities en mergers en ook 1 of 2 die zijn gefaald, zijn het er nu 4. Dus dat noemen ze ook de Big 4 van accountancy en consultancy. Ja. Het zijn bedrijven die jij misschien ook wel kent. Als je op de Zuidas in de meetloos zit.
Als je even naar die torens kijkt, zie je bovenaan deze 4 namen.
Exact. Dus dat zijn KPMG, Deloitte, PwC en EY. Dus dat is Ernst & Young. En dat zijn nu eigenlijk de 4 grote spelers binnen die accountancy en consultancy sector. En volgens mij ongeveer, of in ieder geval 1 of 2 jaar geleden, van alle publieke bedrijven die op de S&P 500 zitten. Mm. Dus dat zijn er flink veel. Waren er maar 5 niet door deze bedrijven.
Op de hele S&P?
Ja.
Oh, maar.
Dus ze hebben echt een heel groot marktaandeel. En voor mij, ik denk wel meer dan 3/4 van echt de publieke bedrijven op de wereld. Of hele grote bedrijven. Dus dat is best wel gek natuurlijk.
Ja, dus je moet echt bij hun zijn.
Je moet echt bij hun zijn. Ja. En je gaat je misschien later ook afvragen van waarom. Vooral als je hoort dat er best wel veel schandalen zijn.
Ja,
best wel veel problemen eigenlijk rondom zitten. Ja, het is natuurlijk geen voorkennisaflevering als we het niet over schandalen hebben.
Ja, precies. Dus, als we ze niet exposen dan.
En dus iets specifieker op die boekhouding en accountancy. Vaak wat deze bedrijven doen, dat heet een audit. Dus dat is echt de controle van de boekhouding en echt specifiek dat allemaal naar voren brengen. En vaak in een document en al dat soort dingen.
Okay.
En die consultancy, zoals ik net zei, is meer strategie. En wat Joshua net al heel mooi teased, inderdaad, het is een hele lastige balans als je erover nadenkt van.
Ja. En vooral als je bij hetzelfde bedrijf bij je doet.
Ja, precies. Ik bedoel, daar zijn ook wel ondertussen veel regels rondom. Want het is natuurlijk wel logisch als jij een bedrijf adviseert en zegt van, oh, je moet hier geld investeren, dit en dit. Je bouwt ook een band met ze op. Dat is vooral het belangrijke. Kijk, als jij dan de boeken doorgaat en je ziet, weet ik veel, dingen met fraude en zo. Ja, voor deze bedrijven zoals EY is het natuurlijk heel lucratief om deze dingen te doen.
Yeah.
En ze willen die contacten niet kwijtraken.
Nee, dus waarom zou je...
Precies, waarom zou je dat aangeven? Dus dat is heel lastig. En kijk, dat weten overheden ook wel. Dus er zijn ook wel heel veel acts of reglementen om in de Verenigde Staten.
Ja, volgens mij ook als een... Tenminste, ik weet niet of dit waar is, maar ik heb het wel gehoord dat bij een audit, als zij dus iets soort van verschuilen, of als je bijvoorbeeld EY iets negeert of zo, dan zijn zij daar zelf verantwoordelijk voor. Dus het is niet het bedrijf die de fraude pleegt of iets fout doet, maar EY zou dan verantwoordelijk gehouden worden.
Ja, interessant inderdaad. Want zij verbergen het dan een soort van voor de buitenwereld.
Dus terwijl zij juist een soort van de watchdog.
Ja, en daar gaan we het zo ook nog over een mooi voorbeeld over hebben. Maar ja, deze dynamiek is best wel lastig. En dat weten overheden dus ook. Dus er zijn veel reglementen over. Vaak, kijk, je kan bijvoorbeeld niet... of Deloitte kan bijvoorbeeld niet de audits doen. En ook nog de consultancy. Hmm. Of soms zit daar ook een tijdlimiet om. Dat zeg maar elke 10 of 15 jaar dat je moet veranderen van bedrijf. Dus zeg maar, als jij als Amazon en je zit bij EY, dan moet je na 10 jaar moet je switchen, zodat je niet te veel die vriendjespolitiek
maakt. Ja, precies. Dat je niet afhankelijk van elkaar wordt.
Eigenlijk. Exact. Dus ik wil ook een beetje hebben over eigenlijk 1 groot schandaal. Want binnen deze sector zijn er gigantisch veel schandalen. En soms schandalen die groot genoeg zijn om deze hele bedrijven neer te halen. Ik bedoel, als je gewoon opzoekt, zijn er vaak hele sites die hiervoor zijn gebouwd over die hele timelines van alles.
Ja,
maar even kijken. Als ik bij jou, Joshua, bij jou Wirecard
doe,
wat komt er dan naar voren? Dus wil jij een beetje vertellen wat jouw, niet geschiedenis is, maar gewoon jouw ervaring met Wirecard?
Ja, dat is goed. Willen we ook onze persoonlijke rol?
Dan mag je zelf kiezen wat je wil exposen aan de buitenwereld.
Nee, oké. Dus even denken. Wirecard was een payment processing bedrijf.
Ja, Duits bedrijf.
Zeiden ze. Ja, precies. Ja. Duits en echt Duitslands trots. En het was echt een unicorn en het ging helemaal lekker.
Mm-hmm.
En toen bleek... toen werd er hun boekhouding werd gecheckt. En toen bleek dat er 10 miljard verdwenen was.
2 miljard.
2 miljard. 2 miljard verdwenen was of zo. Dus dat stond op de boeken, maar dat bestond helemaal niet. En toen werd Wirecard eigenlijk helemaal exposed. Voor, ik weet niet, dat er, elke financiële misdaad die je kan bedenken was er eigenlijk wel gepleegd.
Ja, precies.
Wat onze rol, ik zal er niet te veel over vertellen, maar we hebben precies toen Wirecard crashed, hebben wij op het dieptepunt aandelen ervan gekocht.
Ja.
En toen, geen financieel advies, maar het is gewoon een verhaal wat ik vertel. Maar en toen schoot het weer terug omhoog. Dat is een hele gekke...
Ja, Joshua die dacht van, het is een mooie kans dat of ze kunnen gewoon helemaal failliet gaan, of het is zo goedkoop nu dat het misschien omhoog gaat.
Van het aandeel ging echt van in de 100 naar 2, 3.
Ja, precies.
En toen dacht ik van, kijk, het was allemaal op geruchten van het schandaal. Ik dacht, stel het schandaal blijkt niet waar te zijn.
Ja.
En het aandeel schiet weer omhoog. Dus dat is natuurlijk een lekkere... Ja, het is nog niet helemaal zo uitgepakt, maar... Nou ja, ik zei, rare week was dat.
In ieder geval, dit gebeurde inderdaad rond 2020. En ik bedoel, Wirecard had sowieso in het verleden al een klein beetje problemen met fraude, whatever. Maar dus er gebeurden wat gekke dingen inderdaad. En EY deed daar de boekhouding. En toen was er een beetje dus van, wat gebeurt daar helemaal? En met de omzet en winst was het niet helemaal duidelijk altijd. Want ze konden het niet helemaal altijd teruglinken of het nou daadwerkelijk zoveel winst was. Dus toen deed... KPMG, dus een ander bedrijf binnen die sector, een van de big four, die deed een soort van speciale audit van buitenaf. En die vond eigenlijk van, ja, nadat jij zei, die 2 miljard dollar miste ergens gewoon. Of er stond
zo
iets van,
gek.
Ik wil iets van cash balance, of dat het gewoon cash was ergens. Maar dan gingen ze er achteraan en dan klopte daar helemaal niks van.
Ik vind het zo interessant altijd dat dit kan. Van dat bedrijf is enorm, er werken honderden mensen.
Ja.
Het wordt elke dag gecheckt. En dan is er dus gewoon 2 miljard van echt tering veel geld dat is gewoon verdwijnt. Of zo. Ik vind dat zo...
Heel apart. En natuurlijk dat EY al jarenlang, ik denk dat ze al 10 jaar een soort van samenwerkte, die twee bedrijven.
Ja,
dat ze dat niet een soort van hebben gevonden. Of misschien wel gevonden, maar dat ze dachten van 2 miljard aan cash. Nou, misschien dat kan wel. We laten het wel even zitten.
Precies, we checken het volgend jaar op.
Precies, want waar we het net over hadden, dat is ook wel deze contracten. Gaat om miljoenen. Dus als EY zo'n contract kwijtraakt, is dat best wel lastig voor hen natuurlijk. Ja. Ze willen gewoon bij Wirecard blijven, want anders wordt dat weer overgenomen door een ander bedrijf.
Ja, precies. Je moet best wel de bottom line.
Dus dan komen we een beetje bij vandaag, het heden. En wat er eigenlijk was gebeurd, dus we hebben net een beetje gehad over die dynamiek tussen dat boekhouden en dat consultancy.
Ja, ja.
Dus advies geven. En eigenlijk dacht EY, nou, om dit een beetje tegen te gaan, laat ons bedrijf in 2 splitsen.
Okay.
Dus laten we een apart bedrijf maken die een beetje die audits doet. Dus die de accounting, de boekhouding doet. En laten we eentje apart maken die meer advies en consultancy doet.
Ja.
En een van deze 2 bedrijven zal volgens mij ook public gaan.
Oh, oké.
Okay, welke. Maar volgens mij over het algemeen is consultancy veel lucratiever dan accountancy.
Oké.
Over het algemeen. En aan dit hele proces hadden ze 600 miljoen uitgegeven. Dat is echt heel veel. Want jij...
600 miljoen?
Ja, 600 miljoen.
Dus alleen aan een soort van de advocaten en zo? Die
advocaten. En je moet natuurlijk alle takken splitsen, precies weten wat is. En het is natuurlijk ook wel lastig, want dit bedrijf bestaat dan al heel lang. En ja, in je hoofd is het misschien nog wel één bedrijf, een soort van natuurlijk.
Ja, ja.
Iedereen kent elkaar wel een beetje. Maar ja, uiteindelijk vonden heel veel investeerders en mensen binnen dat bedrijf het toch een goed idee.
Ja.
Dus nadat die 600 miljoen was uitgegeven, was het afgelast. En waren ze zelf van, we gaan het toch niet doen. Dus we blijven één bedrijf. Maar ja,
dure grap is dat
toch? Ja, dan heb je wel 600 miljoen uitgegeven. Dus toen kwamen ze een beetje met de headlines van, we gaan het toch aflasten. En toen was het heel snel van, oké, ja, dan moet je wel de soort van... Die 600 miljoen, ja,
ergens, manier, goed maken.
Ja, ergens goed maken. Dus ze zijn heel erg druk bezig met de kosten verminderen. Ik ook wel dat mensen hun banen kwijt gaan
zorgen dat ze die 600 miljoen terugkrijgen.
Of terugkrijgen, of in ieder geval een soort van kunnen blijven bestaan zonder die 600 miljoen die ze anders hadden moeten gebruiken. Dus dat is best wel een lastige situatie voor hun. En,
het is wel gek eigenlijk. Het is eigenlijk tegenovergestelde van mergers acquisitions of zo.
Ja.
Bedrijf. Niet samenvoeg, maar je moet het zo...
Ja, splitsen inderdaad.
Ja, best wel gek.
Maar dat is inderdaad ook wel apart. Maar dus ik kwam een beetje gewoon met de vraag, of we hebben het er nu hier een beetje over gehad, van, wat, weet je wel, jij vond het sowieso, noemde je al een beetje gek. Wat vind jij een beetje van die dynamiek tussen dat één bedrijf kan adviseren, die consultancy, maar ook boekhouden en ook accountancy van... Vind je dat moet kunnen? 1 bedrijf dat gewoon doet voor een bepaald bedrijf, of moet dat gesplitst zijn? Wat...
Ja, nou, ik denk sowieso altijd is impartiaal heel belangrijk. Het is natuurlijk zoveel mogelijk gesplitst, zou je wel willen. Het is een beetje, ik weet niet of ik nu iets heel dom zeg, maar volgens mij heb je een gezegde dat zo is van dat een slager niet zijn eigen vlees moet keuren of zo. Ik weet niet of ik nu iets raars zeg.
Oké. Makes sense. Het is wel logisch inderdaad als je over nadenkt.
Ja, exact. Omdat je een beetje dat een consultancy firm dat jij zeg maar advies geeft over hoe je boekhouding moet doen. En dan ga jij checken of de boekhouding wel klopt, weet je wel. Dat is toch...
Ja, precies. Ja, wat ik net ook zei van... het zijn natuurlijk hele lucratieve dingen. En als jij bijvoorbeeld het advies en het boekhouden doet. En weet je wel, jij exposed van een bepaald bedrijf die fraude. Weet je wel, weet ik veel, EY bij Amazon. En Amazon heeft wat fraude in de boeken. Hmm. En daar kom je achter. Maar ja, je adviseert dat bedrijf ook. Daar verdien je tientallen miljoenen aan elk jaar. Dus dat contact wil je niet kwijtraken. Wat we net zeiden, dus dan ga je misschien zijn van Amazon, fix dit. Of we gaan het niet naar buiten exposen. Maar ja, dan is inderdaad, dat was volgens mij bij Wirecard ook zo'n whistleblower. Of iemand, iemand die naar buiten... Iemand die vanuit binnen Wirecard die naar buiten kwam van dat klopt allemaal niet.
Ja,
en dan leidt dus ook de consultant... Of de auditor, het leidt daar ook onder.
Ja.
Dus,
nee, dat is sowieso, nu je dat noemt, ook whistleblowers. Ik ben even de naam in het Nederlands kwijt, maar ook klokluider.
Oké.
Maar dat is heel interessant, die wetgeving erom. Van als jij ziet dat jouw bedrijf fraude pleegt en jij weet dat als werknemer en je komt ervoor uit, dan zijn er heel veel regels rondom dat je daarom beschermt. Soort van witness protection eigenlijk.
Ja, precies. Want het is ook heel... Ja, ik snap ook wel dat als jij één werknemer bent of zelfs een paar werknemers binnen zo'n gigantisch bedrijf die tientallen, duizenden werknemers heeft en het gaat om miljoenen, dat je dat best wel eng vindt.
Ja, heel
Zij erg. Kunnen jou een soort van de dood insuwen, zeg maar.
Ja, precies. Of, precies dus, ja. Ja, die wetgeving is heel interessant. Je hebt ook... ook in Nederland staat als je dat doet, inderdaad, dan mag je daar niet op benadeeld worden. Dus je mag niet voor een promotie geweigerd worden of... Dat is heel moeilijk te bewijzen.
Maar ja, dat is natuurlijk ook wel lastig, want misschien op papier wordt iemand dan niet benadeeld. Maar ik denk binnen de cultuur...
Ja, precies. Ik denk dat je echt wel boze blikken krijgt als jij...
Als jij een snitch bent, een soort van...
Het kan de reden zijn dat je hele departement ontslagen wordt misschien. Ja.
Ja.
Dat is ook interessant. Een beetje een bredere vraag eigenlijk van... inderdaad die belangenverstrengeling, toch? Van, je krijgt door hun betaald. Maar het is wel illegaal wat ze doen of zo. Dus dan,
ja, precies. En jouw baan zit daar gelinkt. En inderdaad ook tientallen andere mensen. Ja. Die hebben ook allemaal families. En misschien zijn dat zelfs ondertussen je vrienden of mensen die je kent. Ja,
ik zou voor mensen waar je persoonlijke band mee hebt. En dan toch moet je daarvoor uitkomen misschien. Ja. Heel moeilijk.
Dus, en misschien nog een kleine subvraag van... je hoort nu de Big Four. Dus maar vier bedrijven die dit eigenlijk voor de hele sector bijna doen. Hmm. Competitie, andere spelers,
Ja, ik denk... Kijk, het probleem in dit soort markten is denk ik ook... Je denkt, ook met advocatuur heb je mee hetzelfde probleem van... Je denkt, het kan toch niet zo moeilijk zijn om die markt in te komen als nieuwe speler... En we underprijzen ze en dan is het prima. Maar ja, wat je al zei, van deze bedrijven zijn veel machtiger dan je denkt, denk ik. Van die zitten wel in heel veel boardrooms waar je heel veel invloed bij krijgt.
Ja, 100%. Nee, inderdaad. Van ook die, wat ik zei, waren eerst 8 spelers en toen werden het er 4 van. Dat zijn eigenlijk, weet je al... Er zijn geen nieuwe bedrijven bijgekomen. Het zijn allemaal bedrijven die bij elkaar zijn gekomen of die anderen hebben opgekocht. Dus
Exact. Het worden allemaal echt grote, inderdaad van die powerhouses die gewoon de markt controleren. Ik denk, als je daar nieuw in wil komen, dat ze je dan inderdaad kopen of aanklagen.
Precies.
Of meiden.
Ja, kopen inderdaad. En voordat je eigenlijk groot genoeg kan worden. Wat ook wel heel apart is, want je zou denken van, oh, onze boekhouding wordt gedaan, door KPMG. Dus weet je al, we zijn als bedrijf heel goed te vertrouwen. Maar dan hoor je ook weer dat al deze bedrijven gigantisch veel schandalen hebben gehad. Dus zijn ze wel betrouwbaar? Van, is die stamp een soort van, is dat wat
is
waard?
Dat waard het doet me een beetje denken aan too big to fail, toch? Van, ze hebben wel illegale dingen gedaan, maar ze zijn zo groot en belangrijk. We kunnen ze niet te hard aanpakken.
Nee, 100%.
We hangen weer van zo af, ook denk ik qua vervolging en zo. Van bedrijven als KPMG, ook bijvoorbeeld met de overheid, die wordt zelf ook vaak... geadviseerd door KPMG en zo.
Ja, precies. Dus dat is ook heel apart. Ja, die dynamiek is sowieso heel gek. Maar wel iets om over na te denken inderdaad. En als je dan die namen ziet nu weet je dat misschien ook wel een beetje meer van... Als je wat die bedrijven doen. Maar wel apart die dynamiek tussen die twee dingen.
Ja, heel erg. Ja.
Die heel anders zijn, maar eigenlijk hetzelfde.
Nee, precies. En ook interessant dat... tenminste, heel veel mensen op uni willen heel graag voor deze bedrijven werken. Want dat zijn echt hele grote... Ook Deloitte... Ja. Kijk, hele grote namen. Heel veel mensen willen daar heel graag werken.
Ja, 100%. En al deze bedrijven zie je ook inderdaad gewoon op de Zuidas van...
precies. Ze hebben allemaal...
De grootste kantoren zijn dat vaak. En het is wel heel, heel gek.
Ja, het is goed om een beetje op de hoogte te zijn voordat je daar je vak...
ja, inderdaad. Of je mee wilt doen aan de fraude of niet.
Ja, precies. Denk goed over na. Ja, heel interessant.
Ja, laten we doorgaan naar het tweede onderwerp, Josh.
Yes. Dus het tweede waar ik het over wil hebben is de protesten in Frankrijk, waarom dat is gebeurd. En daarna vooral over meer inhoudelijk wat het probleem daar is. En het gaat namelijk over het pensioenstelsel. Het probleem in Frankrijk was dus, er was heel veel protest in alle grote steden, Parijs, Marseille. Nou ja, protest zoals de Fransen dat zo goed kunnen. Dus,
ja, tuurlijk.
De revolutie was weer begonnen. Dus nou ja, auto's in de fik.
Vinden ze heerlijk, inderdaad.
Houden ze heel erg van. Het protest ging snel naar stakingen en rellen. Nou, heel veel geweld, ME, dat zie je vast wel op het nieuws. En waarom dat is, is omdat in Frankrijk Macron een plan heeft geïntroduceerd om de pensioenleeftijd van 62 naar 64 te verhogen. Dus in één keer 2 jaar omhoog.
Okay.
Even voor het overzicht, in Nederland is dat 67. Dat is een stuk hoger dan die 62. Die
maar wou die dat dan direct doen? Of is dat wel een soort van zo'n ding dat als je in een bepaald jaar geboren bent, dat het opschrijft?
Ja, het gaat volgens mij over tijd.
Ja, ja, ja,
het gaat niet heel snel, maar uiteindelijk...
Nee, niet als jij 63 nu bent, dat je opeens moet gaan werken of zo. Weet
zo, dat zou pijnlijk zijn. Nee, het gaat in range.
Ja.
Maar alsnog, voor heel veel mensen, die houden daar niet van.
100%. Ja, dus wat in Nederland zeiden, is het al een stuk hoger, toch?
Ja, en het gaat ook omhoog over tijd. 67, ja. We zitten volgens mij in een verhoging, dat het elke paar jaar gaat de pensioenleeftijd een paar maanden omhoog.
Ja.
Dus nee, voor ons zal het enorm hoog zijn. Wil ik niet over nadenken.
Voor kennisaflevering 15.000.
Zitten we op onze 90ste.
Ja, precies.
Nee, maar... Even kijken. Ja, dus het probleem dat zie je in heel Europa, is ook in Nederland hebben we daar een enorm probleem mee ook, daar ga ik het zo meer over hebben, is die pensioenleeftijd moet omhoog door vergrijzing. Weet je wat vergrijzing betekent?
Ja, volgens mij dat de bevolking gewoon ouder wordt, of misschien de gemiddelde leeftijd misschien omhoog gaat.
Ja, beide inderdaad. Ja. Dus dat is inderdaad volgens mij de babyboom een beetje na de Tweede Wereldoorlog, dat de generatie van onze opa's en oma's, zijn gewoon heel veel mensen. En die zitten nu op de leeftijd dat zij in hun pensioen...
Ja, want je kan het soms ook wel zien. Kijk, het is nu een beetje lastig op een audiopodcast om het te laten zien. Maar je hebt toch ook vaak van die grafieken die een soort van laten zien hoe de bevolking is. En dan wil je eigenlijk dat er meer mensen geboren worden. En dat die pieken soort van steeds smaller wordt. Dus dat er minder mensen oud zijn en eigenlijk heel veel mensen jong.
Ja, exact. En je ziet nu met die pieken inderdaad soort van dat brede stuk zo omhoog. Bewegen.
Ja, soms stagneert het misschien ook als mensen minder kinderen krijgen. Ja, of dat soort dingen. Dus ik weet dat Japan ook een gigantisch probleem heeft.
Ja, precies. Inderdaad, dat er niet genoeg kinderen geboren worden eigenlijk.
Nee, inderdaad. Dat, precies. Dus dat de oude mensen niet doodgaan en er komen geen baby's bij.
Nee, exact. Het probleem. Ja, ze worden te oud eigenlijk.
Ja, precies.
Ja.
Alright.
Dus ik zag dat nieuws en ik vroeg me eigenlijk af van, ik weet niet heel veel over pensioenen. En nou ja, de meeste mensen denk ik ook niet heel veel. Dus ik dacht, ik ga er een beetje induiken en kijken hoe werkt een pensioenstelsel eigenlijk.
Ja, want op onze leeftijd, kijk, je bent er natuurlijk nog niet gigantisch aan mee bezig. Het
ligt heel ver weg. Ja, maar toch heel belangrijk. En ik moet zeggen, ik dacht eerst, dit is heel saai. En toen ik er eenmaal ging kijken, ik zit oprecht op het punt dat ik gewoon wel zou willen werken bij een pensioen.
Oké, okay, oké. Okay.
Zo interessant.
Ja, wel interessant. Wat, ja, dit klinkt inderdaad zoiets als iets saai en zoiets.
Het is best wel een vette wereld.
Oké, okay, nou, overtuig me samen.
Laten we pitchen.
Ja, is goed.
Maar dus ik ga eerst even uitleggen wat het pensioenstelsel is.
Okay.
Om dat te doen, moet je eerst even snappen hoe jouw pensioen werkt. Dus... Nou ja, nou en ik ga bij een consultancy firm werken ons hele leven. Dus werken bij Deloitte tot we 70 zijn. En dan gaan we met pensioen. Hoe dat dan werkt, is je stopt dus met werken en je hebt geen inkomen meer. Dus je gaat thuis wonen en tuinieren de hele dag. Maar je moet natuurlijk wel geld binnenkrijgen, want je kan niet altijd van jouw spaarpot leven.
Snap ik.
Dus hoe dat werkt in Nederland en in Europa hebben alle landen hun eigen versie hiervan. Maar ik pak even Nederland erbij voor het gemak. De eerste manier waarop je geld binnenkrijgt is je AOW. En dat is eigenlijk een belasting die iedereen die werkt betaalt. En dat geld gaat direct van werkende mensen naar ouderen. Dus als jij gaat werken, betaal je AOW. En dat moet je een beetje voor je zien als jij betaalt dat als belasting. En dat gaat direct naar een oud persoon toe.
Oké.
Diezelfde.
En dit is een soort van hetzelfde bedrag voor iedereen?
Of, ja, dus het is... weet je hoeveel dat is per maand?
Ik weet niet, we hebben het hier wel op de middelbare over gehad. Ik denk misschien 1200 of zo.
Ja, het is 1100 inderdaad.
Okay.
Het is iets van 80% van het minimumloon volgens mij.
Oké.
Okay. Als student denk je 1100 euro is heel lekker, maar dat is heel weinig.
Nee, snap ik wel. Ja, vaak op die leeftijd heb je natuurlijk ook... Nou, ik denk dat je misschien je hypotheek al wel hebt afbetaald. Maar inderdaad gewoon kosten en dat soort dingen. Je bent ouder misschien.
Dus precies, en je moet ook je eigen dingen betalen. Ja, zorg ook natuurlijk hogere kosten op die leeftijd. Ja. Maar exact, je hebt AOW, dat is dus een deel van je inkomen als gepensioneerde. De tweede is het werkgeverspensioen en dat is de focus van waar ik het nu over wil hebben.
Ja.
Een derde nog even is je aanvullend pensioen en dat is dus je eigen beleggingen. Wil je weten hoe dat werkt, luister dan even aflevering 5.
Ja, daar kan je wel je leven mee veranderen inderdaad. Dat
precies.
Hoef je eigenlijk niet meer te luisteren.
Ja, ja, ja. Als je met 3 miljoen pensioen wil, moet je die even...
Maar nog even, dat AOW, dat is wel als jij ook werkende bent geweest... daarvoor, toch? Of niet?
Volgens mij hoe het werkt, is dat je een bepaald aantal jaren, het is een bepaald aantal, meer dan, ik denk het is meer dan 30 jaar of zo, moet je gewerkt hebben voor een Nederlandse werkgever of zo. Van dat, ja. dat je, als je het aantal jaar dat je zelf hebt meebetaald aan de AOW, beslist of jij dat zelf
krijgt. Ja, dat is ook wel logisch inderdaad. Van, precies, van je krijgt dat bij en later ben je een soort van verzekerd daarvoor.
Precies, een soort van verzekering. Okay. Ja. Goed, dus voor nu wil ik alleen even focussen op de werkgeverspensioen. Want dat is ook nee, de belangrijkste, zou je kunnen zeggen. Dus hoe het werkt is als volgt. Jij werkt dus bij een bedrijf en jouw werkgever, die, nou, dat kan je op je loonstrookje zien waar al dat geld heen gaat. En voordat jij je loon krijgt, gaat een stuk van het geld naar een pensioenpremie. En die pensioenpremie die gaat naar pensioenfonds. De pensioenfonds, goed om te weten, ZZP'ers en beleggers of en ondernemers hebben geen pensioenfonds. Of tenminste niet vanzelf. Dus die, voor hun is het vaak moeilijker om voor je pensioen te sparen.
Ja,
dat is ook, bij ZZP'ers is dat ook altijd een van de grootste drawbacks. Is je hebt geen pensioenopbouw.
Okay.
Dus dat moet je helemaal zelf doen eigenlijk.
Want dat bedrijf is dan een soort van ook gelinkt aan dat pensioenfonds. Van,
ja, precies. Dus hoe dat werkt eigenlijk. Okay. Een pensioenfonds, dat kan per bedrijf. Bijvoorbeeld Philips heeft zijn eigen pensioenfonds. Grote bedrijven die hebben een pensioenfonds dat alleen voor hun werkt. Dus dat is ook goed om mee te checken. Misschien als je ergens gaat werken, heb jij je eigen. En heel veel bedrijven hebben dat per sector. Dus het grootste pensioenfonds van Nederland, gaan we het zo over hebben, is heel interessant, is ABP. En dat is het overheidspensioenfonds. En dat is dus voor ambtenaren, leraren en defensie.
Oké. Okay.
Dus die hebben samen een eigen pensioenfonds. Is enorm. Dan gaan we het zo. Ik vind het heel interessant hoe dat.
Ja, snap ik wel.
Maar je kan dus ook per sector dat hebben.
Oké. Okay.
En dat pensioenfonds die krijgt dus die pensioenpremie per maand binnen. En die gaat dat beleggen. En het idee is dus eigenlijk dat je elke maand wat inlegt voor je pensioenfonds, die premie. En dan wordt dat belegd. En wanneer je met pensioen gaat, krijg je dat geld terug. En ik kan natuurlijk voorstellen dat in dit, kijk, met belegging gaat dat soms op kortere termijn, maar met pensioenen is dat een termijn. Kijk, voor ons, als wij beginnen met werken, hebben zij 50 jaar de tijd,
ja, precies,
met dat geld wat te doen. Dus je komt, je legt een paar honderd euro in per jaar, maar je krijgt daar, nou ja, als het goed gaat, met die paar honderd euro, dat wordt waarschijnlijk, als we het goed doen, misschien tienduizenden euro's wel.
Ja.
Wat het uiteindelijk wordt.
Interessant.
En het idee is dus dat wanneer je met pensioen gaat, krijg je van de pensioenfonds dus premie uitgekeerd. En dat is in theorie is dat 70-80% van wat jij gemiddeld verdiende.
Okay.
Over de laatste 30 jaar van jouw carrière, volgens mij.
Oké. Okay.
Dus redelijk goed inkomen krijg je daarvan.
Ja, snap ik.
Dus daarom des te belangrijker dat het goed gaat waar die beleggingen heen gaan. Dit is ook even, mocht je nou denken van dit is heel saai, moet je wel voorstellen dat elk persoon die ergens werkt, dat is, ik weet niet, bijna elke Nederlander, is hiervan afhankelijk. Hè? Want je werkt je hele leven met het idee dat je ooit kan stoppen met werken, mm-hmm, wanneer je bij pensioen gaat. Dus het is heel, heel belangrijk wat er met dat pensioengeld gebeurt.
Ja, 100%. Ik bedoel, dat gaat over waarschijnlijk dan miljarden euro's.
Ja.
En dat is echt gigantisch belangrijk waar dat geld heen gaat inderdaad. En dat je zoveel vertrouwen eigenlijk in zo'n bedrijf.
Ja, precies. Zijn zo belangrijk inderdaad. Dat is ook, daarom vind ik ook pensioenfondsen bijna interessanter dan banken. Want banken kan je nog zeggen van ja, ze keren bonussen uit en ze doen maar wat hun uitkomt. Maar een pensioenfonds heeft hele strenge regels met wat zij mogen doen en wanneer ze iets willen mogen uitkeren, wat voor risico's ze mogen nemen.
Ja, het is ook wel lastig inderdaad. En die balans vinden van, voor zo'n pensioenfonds is het natuurlijk heerlijk als jij al, ik voel op je 70ste doodgaat. Ja. En dat er helemaal niks meer naar jou hoeft uit te keren. Dus dat is wel,
voor hun is dat een meevaller inderdaad.
Dus misschien is die vergrijzing voor hun ook wel heel lastig, of niet?
Ja, dat is heel, heel duur vooral. Ook voor de hele maatschappij. Ja, ik ga zo nog even uitleggen hoe zo'n pensioenfonds een beetje gestructureerd is, zodat we dat wat beter snappen.
Oké. Okay.
Maar eerst hoe het werkt. Dus dat fonds, dat belegt jouw pensioengeld. Een beetje een vage vraag, maar weet je hoeveel pensioengeld er in Nederland in totaal belegd wordt? Dus als je nu een beetje al het pensioengeld samen ziet als één grote pot, grote spaarpot.
Zeg maar per jaar of zo, of hoeveel er in die fondsen zit?
Ja, de waarde van die fondsen in totaal in Nederland. Dat is een moeilijke vraag.
Ja, dat is onmogelijk om in te schatten.
Maar wat zou je denken?
100 miljard? Ik weet het niet.
Het is 10 keer meer.
Oh, oké.
Okay. Meer zelfs. Het is 1 biljoen 400 miljard. Dus het is 1400 miljard euro in dit potje. En ik, luister een podcast hierover en die zei ook van, als jij die pensioen welvaart mee zou tellen in BBP, zou Nederland een van de rijkste landen ter wereld zijn. Als je dat wereldwijd mee zou tellen, want Nederland is dus, als je naar pensioen kijkt, een van de meest welvarende landen ter wereld.
Okay.
Dat zijn we sowieso, maar met pensioen erin meegeteld staan we echt op nummer 2 bijna in de wereld. Dat is echt ja, wat enorm veel welvaart in pensioen.
Maar dus daar wordt ook echt nadruk op gelegd bij ons dat pensioen zo belangrijk is en dat daar zoveel geld, vergeleken met andere landen misschien.
Precies, en vooral wat ik zo interessant vind is ook de keuze waar dat geld heen gaat. Want dat beslist heel veel in waarin belegd wordt, toch? Want ze hebben een biljoen liggen.
Ja.
Je kan daar hele sectoren mee...
Ja, je kan er zoveel aan laten... Ja, waar beleg je net al dat geld überhaupt in? Van? Dus ja.
Ja, exact. Het is een hele moeilijke keuze. Je hebt dus ook veel pensioenfondsen, of de meeste eigenlijk, die dat deels zelf doen, maar die besteden het ook uit. Kijk, bij in Frankrijk hebben heel veel pensioenfondsen hun werk eigenlijk uitbesteed aan één bedrijf. Kan je raden welke dat is? Een favoriet bij ons?
Een favoriet bij ons, maar sorry, wat bedoel je? Al die pensioenfondsen die...
Die besteden het beheer, dus hun asset management. Het beheer van dat geld besteden ze uit aan een ander bedrijf. Dus dat laten ze doen door iemand.
Oké, dus ook door iets van een bank of zo, of door een...
Bijna, het is...
Of een investment bank, misschien Credit Suisse of zoiets.
Het is bijna, in Frankrijk was de meest populaire BlackRock.
Oh, oké. Okay. Oh.
Dit is een deel van hoe BlackRock zo... Daar gaan we een keer vast wel een special over doen, maar BlackRock, zoek maar op. Het is het machtigste bedrijf.
Ja, oké. Ja, die heeft een soort... Ja, die owns een soort van bijna de helft van de wereld, zeg maar.
Ja, letterlijk. Ja,
geld.
Oh, oké. Maar pensioenfondsen gaan naar hun toe en die geven dat pensioengeld en die zeggen, kun je dat voor ons investeren? En dan betaalt ze natuurlijk een premie boven.
Ja, snap ik. Dus eigenlijk dat geld gaat inderdaad van dus jou naar dat pensioenfonds en dan weer door naar zo'n BlackRock of...
Ja, exact. Dus dat wordt dan uitbesteed.
Okay.
In Nederland heb je APG, die doen datzelfde. Die hebben ook heel veel geld in omloop. Heel interessant bedrijf, van dat heel vet.
Maar dus pensioenfondsen komen een soort van naar hun. Ja. En dat is dan hun fonds, zo'n soort van vaars.
Precies, precies. Okay. Dus een pensioenfonds heeft eigenlijk zijn eigen fonds.
Maar dat is toch zo apart inderdaad. Als je daarover nadenkt, van waar zijn die pensioenfondsen eigenlijk soms goed voor?
Ja, eigenlijk zijn ze meer tussenpersoon. Ja, eigenlijk is het een tussenstuk.
Ja, en die pakken natuurlijk overal die premies.
Er komt overal marge in dat bij. Maar ik denk namelijk ook BlackRock, die zal het zelf misschien ook weer uitbesteden. Het is eigenlijk een beetje...
Ja, het is natuurlijk ook risico spreiden en dat soort dingen. Van.
Ja, precies. Je wil ook niet te afhankelijk zijn.
Oké.
Okay, maar ja, we gaan een beetje af. Maar
dus die doen dat voor verschillende fondsen en verschillende sectoren dus eigenlijk.
Ja, exact. En dezelfde die dat doet is Vanguard, ook een grote naam.
Ja,
die doet ook dit soort werk.
Oké. Okay.
Nou, heel vaak bijvoorbeeld BlackRock, die kopen dus ook real estate op. Dus die moet je niet alleen denken aandelen en obligaties, als de beleggingsaflevering. Maar omdat ze zo groot en machtig zijn, doen ze ook wat meer niche dingen. Dus dan dingen waar je waarschijnlijk nooit van gehoord hebt. Dus BlackRock doet heel veel bouwprojecten. Dus die laten huizen bouwen en die verhuren dat dan uit. Dus eigenlijk is BlackRock de werelds grootste huisbaas.
Ja, echt heel ziek.
Heel raar eigenlijk, maar nee, heel interessant.
Maar dat is natuurlijk ook weer een soort van risico spreiden en verschillende sectoren in en kijken. Ja.
Precies, precies. Je wil eigenlijk zo breed mogelijk...
Elk deel gewoon ook met infrastructuur of misschien zo...
Precies, precies. Bouwprojecten.
Ja, bouwprojecten of met landbouw of whatever.
Ja, exact. Okay. Hele interessante wereld is dat. Een pensioenfonds is gestructureerd. Is eigenlijk niet als een bank. Want een bank is natuurlijk een commercieel bedrijf met zijn eigen regels.
Okay.
En bonussen en dat soort dingen waar we natuurlijk meningen over hebben. Maar een pensioenfonds is altijd een stichting. Dus een pensioenfonds die mag niet winstgedreven zijn. En bijvoorbeeld bij bonussen, dat soort dingen, heb je daar strenge regels op. En je hebt de pensioenwet die exact reguleert wat een pensioenfonds mag doen. En waar het geld wel niet heen mag. Ook interessant, wij mogen gewoon ons eigen pensioenfonds beginnen.
Okay. Voor kennispensioenfonds.
Het lijkt mij best leuk. Maar
dat lijkt inderdaad.
Dus je hebt geen vergunning, heb je nodig. Maar je moet je wel aanmelden bij de Nederlandse Bank voor een bepaalde goedkeuring.
Maar het is wel lastig inderdaad, want de stichting. En dan moet je wel inderdaad kijken met die werknemers en bonussen en al die dingen. Van dat kan heel lastig toch, van die dynamiek tussen inderdaad zo'n stichting zijn en dat geld.
Heel raar.
Je bent niet stichting. Commercieel inderdaad. Dus.
Nee, precies. Je bent echt een stichting, net zoals, ik weet niet, het Wereld Natuurfonds of zo. Maar dan ben je wel met miljarden aan het investeren.
En echt, maar ook wel inderdaad echt mensen hun leven. Dus ik snap het ook wel. Ja, als dit commercieel zou zijn, dan zou het ook zo gigantisch fout kunnen gaan. Dus,
nee, precies. We kunnen dezelfde case natuurlijk maken voor banken, maar dat is voor een keer. Even twee termen die ik wilde noemen over hoe een pensioenfonds gerund wordt. De eerste is de dekkingsgraad. Dus dat heeft te maken met hoeveel geld het fonds heeft vergeleken met hoeveel er eigenlijk voor pensioenen nodig is.
Oké.
Snap je? Dus dat betekent eigenlijk... dus het is een beetje hetzelfde als met een bankenrun. Maar het idee van, stel iedereen zou vandaag hun pensioen willen hebben, kunnen we dat dan betalen?
Oké.
Bij pensioenfondsen... Kijk, bij banken ligt dat heel laag. En want dat hadden we ook met Silicon Valley Bank.
Ja, precies. En dan kan het ook redelijk snel fout gaan.
Gaat heel snel fout. Pensioenfonds hebben hele strenge eisen. Als wij nu bij het ABP, dus dat is even het voorbeeld dat ik steeds noem van de overheid. Als wij daar ons pensioen uit zouden willen halen nu, dan kan dat gewoon. Want ze hebben onder 14% dekkingsgraad. Dus ze hebben 40% over eigenlijk.
Ja.
Maar nou, het zijn, wat je zei, het zijn pensioenen, dus je wil daar gewoon heel safe zijn eigenlijk.
Snap ik wel. Ja, het gaat om mensen hun leven inderdaad, wat we net zeiden, daar wil je geen probleem mee hebben.
Nee, exact. Het lijkt me echt verschrikkelijk. Ook bijvoorbeeld een pensioenfonds had geïnvesteerd in FTX. En volgens mij aflevering 1 hadden we daarover.
Ja.
Dat is dus wel echt heel erg.
Ja.
Een pensioenfonds wil natuurlijk niet dat die een groot uitraak hierop.
Maar zijn er dan ook een soort van, ja, ik wil niet zeggen statistieken of cijfers van pensioenfondsen die het vaak veel beter doen dan anderen? Of qua rendement? Of is daar nog een verschil in?
Dat weet ik niet. Maar het probleem is een beetje dat ook niet zo belangrijk is, omdat je niet die pensioenfonds mag kiezen.
Ja, toch? Omdat dat is wel waar.
Gaat via je werkgever. Dus ja, ik snap wel wat je bedoelt, maar je hebt natuurlijk niet een keuze je het in kan stoppen. De tweede is de rendementsdoelstelling. Dus dat, nou, de vorige aflevering hebben we daarover gehad, maar het rendement wat ze moeten halen om hun pensioenen te kunnen betalen in de toekomst, dat is een beetje 6-7% per jaar. Dus dat is een beetje wat de markt in het algemeen doet.
Oké. Okay.
Ik zou zeggen redelijk safe op zich.
Ja, het is best wel logisch ook inderdaad. Je kan daar ook niet ver boven zitten, maar als je er ook heel erg onder gaat zitten, is het ook wel apart, want dan moet je wel... Weet je, als jij bijna als persoon, als investeerder zelf zoveel meer rendementen uit zou kunnen krijgen, dan is het ook wel apart.
Ja, dan, ja, exact.
Oké.
Okay. Ja, en nu wil ik het een beetje meer over wat getallen hebben. Het ABP, moet je even niet in de show notes...
Nee, ik moet het niet kijken.
Het ABP is dus een Nederlandse staatspensioenfonds. En wat ik niet wist, wat ik heel interessant vond om te leren, is dat ze een van de grootste ter wereld zijn.
Oké.
Ze staan in de top 10. Van de grootste, moet jij even raden hoe hoog ze staan?
Van de hele wereld.
Ja, van de hele
wereld. Nou, je zei het inderdaad dat ze echt heel belangrijk waren. Of dat een soort van pensioen heel belangrijk is ook binnen Nederland.
Ja.
Maar het is zo apart om te denken, maar ABP, dus die doen dat alleen voor Nederland.
Ja, en ook alleen voor overheidsmedewerkers.
Maar dat is
toch interessant, hè? Ja.
Nee, je kan niet te hoog zitten, maar ik denk misschien wel 6 of zo van de top 10.
Zo plek 6?
Ja.
Basically goed, 5.
Ja. Oké. Okay.
En hoeveel denk je, dat is een moeilijke vraag, maar hoeveel denk je dat ze assets under management hebben?
Assets under management, nou, zei je net nou?
Het is 1400 miljard totaal in Nederland.
Oké, totaal.
Ja.
Dus minder.
Ja, hè? Dat is een goede eerste stap.
Oké, even kijken, dan misschien de helft of zoiets?
Ja, bijna. Ze hebben 630 miljard.
Oké.
Dit is dus gewoon een Nederlands pensioen. Het is niet een of andere Amerikaanse, het is niet BlackRock.
Ja.
Het is een pensioenfonds, een stichting in Nederland, die 630 miljard euro beheert voor mensen.
Dat als dit een soort van publiek bedrijf zou zijn, dan zou het gewoon...
Precies, dan zou het een van de grootste ter wereld zijn.
Ja.
En wat ik ook interessant vind eraan is, ze zijn enorm machtig dus ook. Ze zijn aandeelhouder bij heel veel grote bedrijven.
Oké.
En ze hebben laatst ook hun aandeel in Shell hebben ze verkocht. Het is natuurlijk een staatspensioenfonds. Ze hebben, ik denk dat ze bij Shell, ik heb het niet onderzocht, maar ik neem aan dat ze heel vroeg waren bij hun investering in Shell.
Ja, snap ik wel.
Dus ik denk dat ze daar wel een paar miljard aan hebben gecashed.
Maar er is ook wel een punt inderdaad om uit te stappen. Misschien ook om je image of om doelstellingen of dat soort dingen.
Ja, ik denk dat de reden voor Shell was inderdaad dat ze vanaf nu niet meer fossiele brandstof willen beleggen. En dan denk je misschien, een pensioenfonds wil niet meer beleggen. Maar dit is een enorm machtig... Ze hebben dus honderden miljarden liggen om te investeren. En zij kunnen dus, ik wil niet te dramatisch zijn, maar zij kunnen best wel grote keuzes maken. Van als zij kiezen, ik wil in dit bedrijf investeren voor groene energie. En dat bedrijf kan dat daardoor halen. En zij hebben best wel invloed, denk ik.
Maar het is toch zo apart dat zo'n groot bedrijf of zo'n stichting dan, ik denk door zo'n groot deel van de Nederlanders die dat helemaal niet kent. Of dat het helemaal niet... Exact. Je hoort hier bijna nooit iets over, weet je.
Nee, precies. En daarom, ik vind het ook juist goed dat we daar nu over hebben. Dat we kunnen delen van... Dit zijn enorm... Kijk, ik vind het ook heel leuk als het hebben over hoe machtig ze zijn. Maar ook gewoon... Ja. Ook voor jou persoonlijk. Zo ook als luisteraar, als jij een baantje hebt. Of een baan hebt.
Ja, zo.
Een bijbaantje of een baan.
Als jij een soort van een peasantbaan hebt, een maantje.
Dat is geen account, hè?
Ja.
Nee, is heel belangrijk. Dus ik zou ook zeggen, vooral naar het luisteren toe, van check vooral ook bij je loonstrook, je vraag aan je werkgever.
Ja.
Welk pensioenfonds zit je bij? Want je wil best wel weten, denk ik, ben jij al aan je pensioen aan het bouwen of niet?
Ja, snap ik wel inderdaad. Maar kan je daar vaak ook, daar heb je wel inzicht toch? Dat is een soort van account van hoe het met jouw pensioen pensioen zo weer gaat en ja, omhoog en omlaag, dat soort dingen.
Nee, exact. Ik heb wel een kleine niche gevonden. Kunnen we het na de podcast over hebben? Dus gewoon nog een business idee.
Oké, nice.
Dat hoeven jullie niet te horen.
Nee, want tussendoor, ik weet inderdaad ook dat in Amerika inderdaad heb je ook zo'n soort dingen. Dat heet dan volgens mij 401k ook.
Oh ja, ja.
En dat is ook wel echt bijna een soort van direct gelinkt aan de markt.
Ja.
Dus als jij dan met je pensioen komt en opeens die markt daalt gigantisch veel, dat je echt een flinke hit krijgt.
Ja, dat is verschrikkelijk.
Ja, dat je pensioen omlaag gaat. Dus ja, die zekerheid van dat ze het ook een soort van uitbetalen, wat je zei, 80% van je loon is misschien ook wel fijn zekerheid voor jou, dat je weet van oké, weet je wel zo.
Ja, je hebt die zekerheid van ik krijg wel mijn pensioen wanneer ik het.
Ja, precies.
Wanneer ik het wil. Maar inderdaad, en dat is ook. Kijk, ABP, dat soort fondsen, die beleggen natuurlijk niet in ETF's. Want zij zijn eigenlijk een ETF.
Ja, snap ik.
Dus ik denk, kijk, voor ons als personen is de S&P, daar hadden we het vorige aflevering over, heel fijn om te hebben. Maar deze fondsen zijn zo groot dat voor hun heeft dat geen voordeel.
Nee, ze zijn al zo erg divers met al hun investeringen. Ja,
precies. Ze maken hun eigen ETF, als het ware.
ABP.
Ook heeft het ABP heeft. Nee, sorry, APG. Dus. En het ABP is cliënt bij hen. Zij zijn, net zoals BlackRock, eigenlijk een vermogensbeheerder voor pensioenfondsen.
Okay.
Dus de APG. en die heeft ook samen met BlackRock een ETF gemaakt.
Oh, interessant.
Die is niet open voor publiek volgens mij, maar wel voor speciale klanten.
Ja, zo.
Maar die werken heel veel samen. Het is ook best wel gek eigenlijk dat BlackRock echt zo'n enorm machtig bedrijf. Die werkt samen met al die stichtingen.
Ja, met stichtingen en met pensioenfondsen, dat je daar helemaal niet over nadenkt.
Ja, raar.
Zo apart, want op elk deel van je leven of alles waar geld in zit, hebben zij wel een hand in, zeg maar.
100%. Ja, ik heb ook, daar kunnen we het een andere aflevering over hebben, over BlackRock. Maar inderdaad, ze zijn veel meer in jouw, ook voor luisteraars, ze zitten echt wel meer in jouw leven dan je weet.
Ja, zelfs ik.
Maar nee, heel interessant. Goed, dus even om het af te sluiten. Waarom is dit belangrijk voor jou? Dus waarom is het goed dat jij weet hoe een pensioenfonds werkt? Als eerste wat ik al zei, vergrijzing in Nederland is een heel groot probleem. Het wordt steeds duurder om dit pensioenstelsel vast te houden eigenlijk.
Ja.
Dus ook met oog op jouw pensioen later, of ook hoeveel jij gaat betalen tijdens je leven en je AOW.
Ja.
Allemaal gaat het omhoog, want er zijn gewoon meer ouderen waar jij voor moet betalen eigenlijk.
Ja, precies. Er zijn minder mensen die dan belasting betalen.
Ja,
voor eigenlijk meer mensen die het nodig hebben. Dus dat is wel apart.
Dus dat is.
Dus krijg veel kinderen is de les.
Ja, ja.
Ga vroeg dood.
Ja, een live fast die young.
Ja, precies.
Zo te zeggen. Maar een beetje mijn laatste vraag aan jou is, dus even om terug te komen bij Frankrijk.
Okay.
Die pensioenleeftijd moet omhoog.
Ja.
Economisch gezien klopt dat natuurlijk, maar moreel is dat natuurlijk lastig. Want de mensen die hebben hun hele leven gewerkt met het idee van op mijn 62e kan ik met pensioen.
Ja.
En dan krijg je nu toch te horen dat dat niet doorgaat. Ja, vind je dat eerlijk? Of wat is een redelijke oplossing hier, denk je?
Nou, het is inderdaad een hele lastige positie. En kijk, ik denk dat het ook wel met cultuur te maken kan hebben, want ja, kijk, ik wil helemaal niks zeggen over de Fransen of over, ik vind wel zuidelijke landen soms. Maar weet je, daar is het ook heel anders. En daar zien mensen soms werk ook echt als werk. En daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben.
Hey,
nadat ik er klaar mee ben. En misschien in Nederland kan dat nog wel anders zijn. Mensen kunnen daar soms trots op zijn. Of dat soort dingen. Maar ja, het is natuurlijk heel lastig. Maar je kan bijna een soort van, misschien als overheid zeggen van, oh, we maken een langer plan alvast. Dan weten mensen iets meer wat ze aan kunnen zien komen, zeg maar. Van de komende 10 jaar gaat elke, weet je wel, 2 jaar gaat het een paar maanden omhoog, zo. En dan bouw je dat inderdaad langzaam op. Maar
ja,
misschien is dit wel erg opeens. Ik denk dat het een beetje is voor veel mensen ook.
Ja, precies dat in 1 keer 2 jaar.
Ja, en dat, ja, precies. En dat, ik denk dat je gewoon, natuurlijk wil je dat niet, maar er wel realistisch over moet nadenken van onze maatschappij moet wel gewoon werken. En,
ja, het is soms pijnlijk, maar inderdaad, op een breder niveau is het.
Ja, en sowieso als je naar buiten uitzoomt van inderdaad noordelijke, of ik weet helemaal niet hoe het in Scandinavië eigenlijk werkt, maar dat zou ik me ook wel voor. In Nederland ligt die leeftijd al een stuk lager. Ik vind 62 echt nog best wel, of hoger, sorry. 62 vind ik best wel laag nog.
Ja, ja, exact.
Nou, maar ik vind dat niet heel extreem. En dus dat heeft ook wel, denk ik, echt wel iets met de Fransen te maken, de Franse cultuur.
Ja,
joie de vivre en gewoon van.
Zeg nou eens?
Nee, zeker niet. Maar gewoon, ik ben klaar met werken en ik geniet van mijn leven. En
precies, ik ben het helemaal mee eens inderdaad. Ik denk dat cultuur er heel erg mee te maken heeft. Van hoe je werkende leven meespeelt en ook hoe lang je doorwerkt.
Ja. Dus ik snap wel dat mensen boos zijn, maar als je net die foto's en video's ziet van Parijs, dat alles helemaal, helemaal ondergegooid is en met allemaal afval overal en alles in de fik, vind ik gewoon een beetje extreem. Van ja, Macron of gewoon überhaupt, de overheid is zo'n lastige situatie, ze kunnen dat gewoon. Dus geen goed antwoord.
Nee, inderdaad, van je hebt...
Je moet de knoop doorhakken.
Precies, van dezelfde mensen die nu boos zijn dat de pensioenleeftijd omhoog moet, gaan later ook boos zijn. Als Macron zegt, oké, prima, ik doe het niet, dan krijgen zij wel later minder pensioen.
Nou, dat is het een beetje inderdaad. Je moet een soort van ook nadenken over als jij in die positie bent van, oh, ik wil wel pensioen krijgen, ja, dan is het ook fijn. Als je dat dan hebt en dan moet je nu misschien wel meer betalen of wat langer doorwerken.
Misschien is het een beetje inlevingsvermogen. Zo. Niet een beetje niet de harde roast naar de Fransen toe of zo. Maar,
ja, nee, maar je denkt, dat heeft iedereen natuurlijk. Dat is gewoon iets menselijk van je denkt aan nu en je denkt aan hoe is mijn situatie nu. En je
zo,
niet
dat
denken,
is ook gewoon normaal natuurlijk.
Ja, dat snap ik. Dus lastige situatie, maar wel interessant. En interessant dat die fondsen ook zoveel macht hebben. Van daar denk je niet over na. Ik denk ook omdat het stichtingen zijn. En dan...
Ja, want zij zitten gewoon bij de aandeelhoudersvergaderingen. Zitten zij vooraan met 10% in het bedrijf.
Ja.
En zij zijn de belangrijkste factor. Dus
ja. Echt ongelooflijk inderdaad. En interessant dat je daar gaat werken dan, Josje.
Ja, APG, als je luistert, ik kom graag.
Ja, BlackRock. Nee, oké, mooi.
Zullen we door naar de laatste?
Ja, is goed, laatste.
Top.
Derde en laatste onderwerp, nog even kort, maar gewoon tussendoor, is wel interessant over wat jij zei, electric vehicles, dus elektrische auto's. En dat is natuurlijk best wel een groot ding geworden. En we hebben Tesla en weet je al, klimaat, al die dingen. En dus in de Verenigde Staten is ook aangekondigd dat ze echt een meer aandacht aan die elektrische auto's willen geven. Mm-hmm. En die markt een beetje om willen gooien. En dus Joe Biden, Sloppy Joe en zijn administratie hebben ook een soort van echt doelen daarvoor gesteld. En ze willen voor 2032 dat een derde van de nieuwe verkochte auto's, dat elektrisch is. Twee derde. Dus 67%.
Dus dat twee derde van de nieuwe...
Die worden verkocht. Want kijk, ja, tweedehands is natuurlijk lastig. Maar dus uiteindelijk dus ook geproduceerd, neem ik aan.
Okay,
maar
ja.
Dus geproduceerd en verkocht, dat daar twee derde van elektrisch wordt dan. Dus dat is al best wel snel.
Dat is best wel hoog.
Ja. En best wel hoog inderdaad. En dat is misschien niet per se door heel erg te pushen met subsidies voor elektrische auto's. Maar meer met echt restricties stellen op benzine- en dieselauto's.
Okay.
Dus ze willen het echt lastig maken eigenlijk voor die autofabrikanten. Om dat rendabel te kunnen maken. En ze moeten het gewoon denk ik voor hoge prijzen verkopen. En mensen die dan moeten meer belasting betalen daarover. Dat soort dingen. Dus om eigenlijk te pushen van... koop een elektrische auto.
Ja.
En die trend gaat een beetje natuurlijk over de hele wereld, maar ook in Nederland. En daar wou ik het ook even kort over hebben. Gewoon van, is het voordelig om nu een elektrische auto te kopen? En kijk, ik weet, als jij aan het luisteren bent, ik weet of je binnenkort een auto gaat kopen. Maar is het rendabel voor je en is dat een goed idee?
Ja, en ik denk ook een beetje in de bredere context van de transitie naar groene energie is natuurlijk heel belangrijk. Van wat voor auto jij hebt.
Voor het klimaat inderdaad.
Dus dat beslist
en vooral in bedrijven, bedrijven in landen zoals de Verenigde Staten, waar iedereen een auto aan heeft.
Precies, wanneer je 16 wordt, heb je eerst.
En de hele infrastructuur draait om auto's, is daar natuurlijk ook wel nog eigenlijk veel belangrijker dan hier.
Ja, precies.
Maar voordat we beginnen, heb jij een beetje nog meningen over elektrische auto's of gewoon van wat je daarover denkt? Of als je iemand ziet rijden daarin, of zou je daar zelf voor gaan? Of...
Ja, nou kijk, ja, ik ben natuurlijk wel fan van een groen perspectief. Is natuurlijk heel belangrijk 100%. Dat we dat doen. Ik weet alleen qua prijzen vinden heel veel mensen ze nog wel te duur vergeleken met normale auto's. Dus dat, ik denk dat de grote slag hem nu meer zit in niet waarom moet je er eentje nemen, maar meer kan je er eentje betalen.
Ja, precies. En daar gaan we het zo denk ik kort nog over hebben, over de fiscale voor- en nadelen. Wat ik net zei, dus elektrische auto's worden heel vaak gepusht nu door veel landen, door soort van die infrastructuur te proberen beter te maken, want je moet natuurlijk heel veel laadpunten hebben en dat soort dingen. En dus door subsidies te pushen. En in Noorwegen bijvoorbeeld werkt het heel goed. Dat horen we ook wel vaak in Scandinavië, dat ze daar echt een trendsetter in zijn.
Ja.
En daar zijn nu al, 70% van de nieuwe auto's die worden verkocht, zijn al elektrisch.
Dus eigenlijk is dit ook een punt wat Amerika... Oh,
eigenlijk waar Amerika naar wil pushen, daar is Noorwegen al heel goed in. En dat komt ook door subsidies en dus eigenlijk een hele goede infrastructuur.
Ja, ja, kleine, ik wil niet afdwalen, maar Noorwegen zijn zo rijk. Ze stonden ook, het enige Europese land dat boven ons staat met pensioen.
Oh, waar? En nummer 1 op de wereld misschien bijna.
Moet ik even kijken. Ze staan op nummer 2 met 1,4 biljoen.
Ja, ja. Oké, dus shout out Noorwegen. Dus ze doen het wel heel goed. Ja, echt ongelooflijk. Maar ja, dat gaat natuurlijk ook wel semi hand in hand, want het is ook wel een luxe Wat jij net ook zei, van het is, daar gaan we het zo over hebben, van het is gewoon duurder nu nog om elektrisch te rijden. Dus ja, dat komt ook wel uit een luxe van die mensen dan dat ze dat kunnen kopen.
Ja, precies.
Maar ja, zoals ik zei, dus infrastructuur verandert nog wel heel, of verschilt nog wel heel erg per land. En bijvoorbeeld in Italië, zoals je wel kan voorstellen, of andere, ik wil niet weer zeggen zuidelijke landen, maar Italië is wel een mooi voorbeeld en die vinden auto's natuurlijk ook geweldig. En
ja, dat is een beetje, ook een beetje cultureel misschien van dat je bent.
Ja, daar heeft het echt wel mee te maken en natuurlijk ook wel infrastructuur, van ze hebben natuurlijk genoeg andere problemen en dan is dat gewoon niet een prioriteit voor hun, ja, laadpalen en dat soort dingen. Maar ja, dit kan natuurlijk ook op jou een beetje effect hebben van als jij als familie weet dat je elke zomer weet ik veel, naar Italië of Zuid-Frankrijk gaat voor een paar weken. En je hebt daar nul laadpunten.
Ja, je hebt de structuur er niet voor. Nee, ja, precies. Ja.
Dus dat is ook wel lastig. Dat moet je dan ook wel meenemen.
Ook interessant eigenlijk. Dus zelfs als je hier je elektrische auto hebt, dan als je op vakantie gaat, heb je alsnog een probleem eigenlijk.
Ja, precies. En voor veel families is dat echt wel een ding. Van dan gaan we lekker, weet je al, de zomermaanden of de zomerweken. Ja. Weet je, met de auto naar het zuiden. Maar ja, als je daar, dan kan dat bijna niet. Weet je. Nee, je kan overal tanken, maar misschien niet overal opladen.
Ja, ja, ik snap wel dat mensen het belangrijk vinden. Ja. Inderdaad, hè.
En je moet het natuurlijk ook als land een beetje stap voor stap opbouwen. Want ja, je kan niet in één keer te veel elektrische infrastructuur maken als je helemaal geen auto's hebt. Want ja, dan zijn heel veel lege laadpunten en dan geldt voor niks eigenlijk. Maar mensen gaan ook geen auto's kopen als die punten er niet zijn.
Dat is een beetje kip of het ei.
Ja, precies.
Van,
dus
welke begin je eigenlijk mee?
Ja. Exact, dus dat moet je ook een beetje opbouwen. Dus het is nog wel echt een lastig vraagstuk. Maar om dan een klein beetje in te zoomen naar Nederland en gewoon naar de situatie voor jou bijvoorbeeld. Als je over, ik voel, hopelijk een paar jaar even naar je eerste auto's gaat kijken of dat soort dingen. Is het rendabel, iets specifieker? Nou, we hebben al wel, ik bedoel, de cijfers verschillen heel erg naar wat voor site je kijkt. Maar in ieder geval meer dan 100.000 publieke laadpalen. Dus dat klinkt
dat is heel veel.
Heel veel. Ja. Maar je moet natuurlijk ook wel nadenken dat dat losse laadpalen zijn.
Het is wel één laadpaal per.
Ja, okay, precies. Ja. Dus, en iemand moet daar natuurlijk wel voor een tijdje staan. Ik weet niet hoe lang het te vaak duurt. Je hebt ook superchargers, dat soort dingen. Maar ja, dus dat klinkt als best wel veel. Want er zijn volgens mij maar 4.000 à 5.000 tankstations. Maar ja, dat is natuurlijk heel anders van. Heb je een tankstations, heb je ook meer punten.
Ja, okay, ja.
En dat gaat een stuk sneller.
Wel interessant om inderdaad te denken hoe je dat moet indelen. Of zo, maar waar je die punten dan zet.
Ja, maar ik denk dat daar ook wel echt een hele, bijna markt in zit. Of zoveel research van waar zijn die knooppunten.
Ja, optimale,
waar je meer, ja. Ja, optimale punten.
Right.
En wat jij net zei. Vaak is een elektrische auto nog wel gemiddeld iets van 36% duurder dan de variant. Okay. De normale variant.
Ja, ja.
Dus dat is best wel veel. Dus ik snap ook wel voor veel mensen dat het gelijk als meer geld lijkt.
Ja, het is wel enorm. Zeker op mensen die lang sparen voor een auto.
Ja, exact. Het is echt een belangrijke aankoop.
Ja.
Er zijn dus wel fiscale voordelen aan. Want Nederland wil natuurlijk wel pushen, de overheid. Dus je betaalt volgens mij bijvoorbeeld geen BPM. Dat is dus van belasting op uitstoot, omdat je geen uitstoot hebt. Dat is wel lang.
Oh, okay.
Dus als jij echt een hele oude auto hebt, die echt een soort van benzine zit te drinken alsof het niks is, dan
net zoals ik.
Ja. Precies. In vrije tijd moet je meer betalen. Bijvoorbeeld geen wegenbelasting ook tot 2024. Dat
ik weet er helemaal niks over.
Nee, snap ik. Maar wegenbelasting
is veel? Zeg maar alles bij elkaar opgeteld?
Ja, het hangt er wel vanaf. Wegenbelasting is volgens mij hangt heel erg van de auto af. Maar voor mijn auto is het volgens mij maar 50 of 100 euro per maand, zoiets.
Okay. Nou, alsnog.
Dat is wel veel, inderdaad.
Dus dat is een belasting die je betaalt puur omdat je rijdt?
Ja, omdat je rijdt inderdaad. En kijk, in zuidelijke landen, in Frankrijk of Italië heb je bijvoorbeeld de peage. Dus telepeages, zeg maar. Dat zijn die hokjes waar je dan doorheen rijdt en dan betaal je.
Oh, dat je zo'n sticker krijgt.
Ja, dan krijg je zo'n sticker of dan betaal je een paar euro en dan kun je een stukje rijden. Maar hier hebben we dat niet. Dus je moet eigenlijk gewoon, los van hoeveel je rijdt, betaal je dat gewoon om die wegen goed te houden en dat soort dingen, de infrastructuur.
Yes.
En je krijgt ook gewoon een echt subsidiebedrag als je een nieuwe elektrische auto koopt. Dat is ongeveer 3000 euro.
Oh, wow.
Als je een gebruikte auto, dus ik denk tweedehands, ik weet niet hoe ver dat gaat. Kijk, het ding is derdehands. Elektrische auto's heb je natuurlijk ook minder. Omdat
die bestaan er bijna.
Omdat het redelijk nieuw is.
Ja.
En daar krijg je 2000 euro voor. Dus, en uiteindelijk is ook het opladen, kom je iets goedkoper uit dan tanken. Dus per kilometer hangt er ook wel van natuurlijk of je een hele oude auto hebt of niet.
Ja.
Maar ja, dus ze proberen het wel even te pushen. Maar ja, uiteindelijk kom je denk ik in het begin wel duurder uit. Alsnog,
ja,
weet je wel.
Ja, precies. Van, je kan het inderdaad, omdat het per kilometer dan uiteindelijk goedkoper is, kom je daar op lange termijn goedkoper uit misschien.
Maar ja, het is ook wel echt een blokkade voor veel mensen. Ik bedoel, ik weet niet, als je dit nu hoort van, zou je dan, als jij nu een auto, zeg maar, je zou het geld hebben en je zou, ik wil een auto voor 30.000, 40.000 euro kopen. Mm. Of zou je dan voor de elektrische variant gaan of niet?
Ja, precies. Ja. Ik denk zeker als wij beginnen met werk, moet je er heel lang voor sparen. Wil je op dat punt komen? Ja, of leasen via werk misschien?
Ja, leasen via werk. Maar ja, dan is het ding ook van...
Moet je ook wel een hele goede baan hebben trouwens, wil je?
Dan moet je een goede baan hebben en vaak kan je dan alleen die auto gebruiken voor werkgelegenheid.
Ja, precies. Ja.
Dus, maar...
Wel lastig. Spelen veel meer factoren mee dan dat ik dacht altijd.
Ja, ja.
Lastig.
En die infrastructuur inderdaad van... uiteindelijk is het gewoon praktischer nog steeds om natuurlijk te kunnen tanken waar je wilt.
Ja.
Maar ja, uit persoonlijke overtuiging is natuurlijk wat jij zegt. Je draagt wel bij aan gewoon het klimaat en dat verbeteren.
Ja.
En vooral, ik denk echt vooral met een nieuwe auto kopen, vind ik het meer impact hebben dan nog tweedehands. Want als jij een nieuwe elektrische auto koopt, dan breng je dat de markt in. En dan breng je eigenlijk niet nog een diesel of benzineauto erin.
Ja, precies, voor de mensen die daarna ook komen, die jouw auto daarna overkopen.
Precies. En, maar ja, dat is natuurlijk ook wel het probleem van, ik bedoel, ik ken weinig mensen die echt... een nieuw auto of een auto nieuw kopen.
Ja, ja.
Dat doe je bijna alleen als je echt duurdere auto's doet of je wil opties erop bijvoorbeeld. Maar ja, voor een elektrische auto moet dat nu wel vaak, omdat er inderdaad weinig tweede of derdehands auto's zijn. Dus dan is het ook gelijk duurder.
Snap je? Geen goed idee voor een tweedehands electric vehicle marketplace.
Ja, precies. Nou, ik wil inderdaad...
Dips op dit idee, als je het toch...
Nee, dit bliep het wel uit. Nee, maar dat is dus een beetje het vraagstuk waar ik je ook persoonlijk mee wil laten en... Gewoon van denken over na, van zou je dat zelf nu wel doen of niet?
Ja, precies. En ook misschien een beetje, wat ik altijd interessant vind, is vanuit de overheid of de Europese Unie, van hoe zou jij mensen aansporen om het te kopen? Van meer subsidie of minder belasting?
Ja, maar ze proberen het wel echt duidelijk te pushen inderdaad, allemaal dit soort dingen. En
ook interessant het verschil met Amerika en hier. Van hier geven ze liever subsidie, ook de EU geeft heel graag subsidies voor iets om het goedkoper te maken. En in Amerika straffen ze liever degene die nog steeds dieselauto's...
Ja, heel apart inderdaad. Maar ja, wel grappig. Maar ja, dan wordt het inderdaad ook op een punt bijna duurder voor die mensen om wel benzine te rijden. En dan moet maar dan om een andere reden moet ze overstappen inderdaad. Ja, dat ze gestraft worden.
Een hele andere aanpak voor dezelfde uitkomst een beetje.
Nee, dus dat is een beetje voor het derde onderwerp.
Ja, heel interessant. Leuk.
En nog om af te sluiten, ik weet niet, heb jij nog kort iets waar je het over wil hebben? Of,
Ja, ik heb nog twee korte dingen. Ik hou het heel kort. Maar eerst is wat ik op Insta zag voorbij komen, is volgens mij van een tweet. Dat noemen ze de Forbes 30 under arrest. Dus je hebt de Forbes 30 under 30. Ja, is de lijst met grootste up-and-coming jonge mensen die miljardair zijn geworden of zo. En een heel groot percentage van die mensen is nu in de gevangenis.
Ja, ik zag dat ook inderdaad.
Dus je hebt SBF, waar we het over FTX over hadden.
Ja.
Je hebt Elizabeth Holmes van Theranos. Kunnen we ook een keer een aflevering over maken. En nog wat van die namen die nu in de gevangenis zijn voor fraude.
Inderdaad, maar als jij op die lijst komt, heb je meer kans om er van de bak in te belanden.
Misschien meer... Of we moeten eigenlijk de bedrijven waar ze bij werken gewoon shorten. En dan
ja, precies. Hindenburg inderdaad.
Dus, nee, grappig dat...
Ja, het is wel grappig inderdaad om dat een soort van die correlatie tussen te zien.
Precies, van hoe meer succesvol je lijkt op een jonge leeftijd, misschien hoe meer risico.
Ja, precies. Hoe meer risico of
Of illegaal dingen niet.
Ja, het zat
wel
zien.
Wel leuk. En als laatste, ik had nog een stukje van Follow the Money gezien. Ik heb het vaker genoemd. Het is een onafhankelijk onderzoeksbureau eigenlijk.
Ja.
Wel een mooie video waarbij een kunstenaar... die heeft een soort van hele grote digitale tekening gemaakt... wat eigenlijk de economische kringloop laat zien. Dus waar geld in komt en uitgaat. Moet je even het LinkedIn-bericht klikken... want er zit een paywall achter de website. Maar heel interessant, het gaat gewoon een beetje over de rol van... banken, pensioenfondsen, hedge funds, ook BlackRock en zo, van hoe die eigenlijk meespelen in de hele economie. Dus als je deze podcast leuk vindt, dan is dat ook wel in je interesse, denk ik.
Ja, wel interessant inderdaad, waar we net ook eigenlijk achter kwamen dat heel veel bedrijven en stichtingen en fondsen veel meer invloed hebben op dingen dan dat je...
Precies, veel meer macht hebben dan dat je weet.
Dus eigenlijk dat jij als individu heel weinig macht hebt.
Dus je kan alleen maar toekijken.
Je bent deel van de Matrix. Waarom zit je niet in Bali?
Ja, precies. Ja, je mag stemmen en verder moet je back houden.
Ik ben uit de rat race. Nee, in ieder geval. leuk om te zien inderdaad. En dat zullen we dan ook wel in de show notes zetten. Of,
ik zal even kijken of dat...
Ja, die video of die LinkedIn link of whatever. Ja,
helemaal goed. Dus even om te concluderen. We hebben het vandaag over gehad. Als eerste dus EY, dus hun adviesbureau en hun auditbureau. Dat die eigenlijk uit elkaar wouden en dat het toch niet helemaal volgens plan ging. Als tweede eigenlijk hoe pensioenstelsel en pensioenfondsen werken. En waarom dat belangrijk is voor jou om goed te weten. En als laatste dus over electric vehicle subsidies en hoe dat eigenlijk in Nederland ook werkt.
Nee, dan sluiten we een beetje de zesde aflevering af.
Dus, ja, heel erg bedankt voor het luisteren.
Ja. En we zien je volgende week weer.
Ja, doei.